Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag zal voorgaan professor Dr. W. Balken uit Den Haag. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Johannes 2. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij met bestemming, bestrijding, energiekosten. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Een bericht uit de gemeente. Mevrouw Maurik Matthäus is opgenomen in het Maastad ziekenhuis. De opbrengst van de werelddiaconaatcollecte van zondagochtend 12 februari zal bestemd worden voor het door wateroverlast getroffen Thailand. En we gaan nu zingen Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van God onze Vader, in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zing op Psalm 136 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 136. En dat zal wel een typfout zijn van mij. Het moet niet zijn vers 13, maar vers 23. Dus Psalm 136, vers 23, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Dat is dus ons antwoord op onze belijdenis. Ieder spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor uw grote goedheid, dat u telkens ons nodigt in uw huis en dat we daar samen mogen zijn rondom uw woord. Uw woord dat zo'n kracht heeft, dat levend maakt. En wij bidden u, wil naar uw belofte, uw Heilige Geest daaraan verbinden. Dat uw woord ons raakt en dat het ons hart vernieuwt en ons verstand verlicht. En wij danken u dat ge de belofte van uw Geest daaraan verbonden hebt. En dat wij staat mogen maken op uw belofte. En dat ge naar uw woord, uw belofte zult vervullen. Heer, wij bidden u, wil ons in spreken en luisteren nabij zijn. U kent ons aller hart. U weet wat ons ten diepste beweegt en drijft. En wij hebben nodig dat wij worden ontledigd van al het onze. En dat u ons vervult met uw wijsheid. Met uw liefde. Met uw Geest. Geef ons dat hier in uw huis en geef het ook alle die met ons verbonden zijn, die met ons samen mogen meeluisteren naar uw heilige evangelie. En wil dat zegenen, dat uw woord niet ledig zal terugkeren, maar alles zal doen wat u behaagt. En we bidden van u, wil uit uw woord ons doen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Geef ons ware kennis van u in de zoon van uw liefde. En geef ons ook rechte kennis van onszelf, wie wij zijn voor u en voor elkaar. Wil ons daaraan ontdekken en wil ons op uw eeuwige weg leiden. Heere, u roept ons en u nodigt ons en u ontvangt ons. Wil ons gedenken naar de rijkdom van uw genade in de vergeving van al onze zonden. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, uit genade alleen. Amen. U vindt onze schriftlezing in het Nieuwe Testament in de eerste brief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, en we beginnen te lezen bij vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u van het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Hebt de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en met al haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Het is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Want dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, want zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en er is geen leugen, zoals ze u heeft onderwezen, zo moet in u blijven. U in hem blijven. Nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover onze schriftlezing. We lezen onze tekst in dit gedeelte in de versen 15 tot en met 17. En ik lees ze nog eenmaal, de versen 15 tot en met 17. Hebt de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, en de begeerte van de ogen, en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. We gaan nu zingen Psalm 107 en daarvan zingen we de versen 1, 7 en 8. Er zijn nu twee collecten die we graag bij u aanbevelen en u hebt al gezien waarvoor u het bestemt. We zingen dus Psalm 107, de versen 1, 7 en 8. Gemeente, Johannes is de apostel van de liefde. En we willen graag naar hem luisteren. Hij is, om zo te zeggen, een man van ondervinding. Hij is niet een jonge recruut, maar nu een oud gediende. Een oude, wijze man. En hij is nooit met pensioen gegaan, want in het Koninkrijk der Hemelen gaat niemand met pensioen. En wat kunnen we leren van deze oude apostel? Hij zegt dat de liefde van God, dat is de liefde tot God, hierdoor in ons leven tot uiting komt, dat wij zijn geboden bewaren, in acht nemen. En die geboden zijn niet zwaar. Immers, volgens Jezus' eigen uitspraak, zijn al die geboden samen te vatten in één zin: gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid van de liefde. En dat is de enige weg tot geluk. Liefde is het geheim van het geluk. Nu is onze tekst uit die brief, die eerste brief van Johannes. En dat is uit een heel rijk schriftgedeelte. Een van de Johannische geschriften. Ja, of die brief precies zo door hemzelf geschreven is, daar willen we niet in discussie over treden met de mensen van de zogenaamde schriftkritiek. Want dat is altijd buitengewoon onvruchtbaar. Want we moeten allemaal erkennen dat deze brief dezelfde geest ademt die we allemaal kennen uit het Johannesevangelie. En éénzelfde toon heerst ook in deze brief. En ook een vast getuigenis wordt in deze brief gegeven aangaande Jezus Christus en zijn persoon. En hoe prachtig is deze brief begonnen. Een geweldig getuigenis aangaande God. Deze woorden: in God is licht. En er is helemaal geen plaats voor duisternis. En in hoofdstuk 2, ons teksthoofdstuk, wordt er getuigd van de verzoening, van het verzoenend sterven van onze heiland Jezus Christus. En daarover gaat het ook in onze tekst. Hebt deze wereld niet lief? U denkt iemand misschien, ja, is dat nou eigenlijk een tekst voor ons vandaag? En misschien zegt iemand, ik heb juist in deze dagen, ondanks de kou, zo bijzonder genoten van de schoonheid van Gods schepping. En laten we maar zeggen, de schoonheid van het sneeuwlandschap. Of misschien is iemand zelfs met wintervakantie geweest. En wat hebben we daar allemaal gezien? En dan zegt iemand, mag ik dat dan niet mooi vinden? Mag ik daar niet van houden? En we zingen toch graag het bekende gezang: op bergen en in dalen, overal is God. En waarom staat het nou in deze tekst zo scherp tegenover elkaar? God en de wereld. Wel, om dat goed te verstaan, laten we eerst eens kijken naar dat woord wereld. Heb de wereld niet lief. En hetgeen in de wereld is. En als we dat woord onder de loep nemen, en dan denken we natuurlijk aan de Griekse oorsprong, de Griekse grondtekst, dan staat daar het woord kosmos. Misschien hebben we het wel eens gehoord, maar de gymnasiasten die weten dat dat woord kosmos vertaald moet worden door wereldorde of sieraad. Maar hoe juist is het die eerste vertaling wereldorde? Mij moet u natuurlijk niet denken, dat betekent alleen die wereldbol. En ook niet alleen die natuur om ons heen. Maar het betekent die hele wereld. En met name, en daar slaat het hier op in deze tekst, de geestelijke kant van de wereld. En om het maar heel scherp te zeggen, als het erom gaat, hebt deze wereld niet lief, dan gaat het om die hele wereld zoals die vandaag ruilt en zeilt. En daar wordt niet verzwegen in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus uit deze wereld is weggeworpen, gekruisigd als een misdadiger. En dan horen wij ook te denken aan het kwaad, aan het onrecht dat in de wereld is. En daarom de vermaning deze wereld niet lief te hebben, want dan leven we niet met God en dat is dus niet het ware leven. Het is dus duidelijk dat de tekst van Johannes betekent niet de wereld waarop hij doelt, dat is de schepping. Dat is de schepping als zodanig, want die heeft God lief. En we denken ook aan de bekende evangelietekst uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat bedoelt Johannes dus niet hier. Hij doelt hier op die wereld zoals die zich van God heeft afgekeerd. Het gaat om de dingen van deze wereld die Jezus ook noemt in de bergrede. En het liefhebben van al die aardse zaken houdt in dat we daarop gericht zijn met ons hele hart en met al onze verlangens. En dat is niet te combineren met de liefde tot God en de naaste. En nu weten wij natuurlijk, hoeveel zijn het er niet die zich laten meeslepen door de geest van deze wereld. En we weten dat dat ook kerkmensen zijn, die zich laten meeslepen door de geest van de wereld. En daarmee wordt dus bedoeld het kwaad, de atmosfeer waarin we leven, en die door de zonde en door de duivel is bedorven. En in dit verband zegt de tekst, heb deze wereld niet lief en wat in de wereld is. U ziet, er wordt een hele scherpe tegenstelling gemaakt. En er wordt gezegd, als die wereld je in beheerst en je in beslag neemt, en dat is dus de geest van de afgekeerde, de zondige, de gevallen wereld, dan is de liefde van God niet in ons. Het gaat dus om een scherpe tegenstelling. En wij kunnen dus niet zeggen, ik heb de wereld lief als de schepping van God en ik heb God lief. Want het is hier één van beide. Of ik heb deze zondige wereld lief, of ik heb God lief. En dat is dus een absolute tegenstelling. En nu zien we, en daarom horen die teksten ook bij elkaar, u ziet dat vers 16 gaat dat verder uitwerken. En dat 16e vers bevat dus een nadere explicatie van wat nu met die dingen van de wereld bedoeld wordt. Al wat in de wereld is. Namelijk de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een leven in hoogmoed. Drie dingen. En daarvan zegt Johannes, dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Merkwaardig in de eerste plaats dus dat woordje vlees. Het is de enige plaats in de eerste brief van Johannes waar op het seksuele leven wordt gezinspeeld. Maar dat staat er dan toch maar heel duidelijk bij. En bij dat eerste dus, de bevrediging van vleeselijke begeerten, mag men niet denken aan ascetische neigingen zoals onthouding van alle lichamelijke verlangens. Het gaat om het misbruik van gaven van God die op zich goed zijn. En dat wordt onmiddellijk duidelijk in dat tweede ding. De begeerte, de lust van de ogen. En dat is dus begeerig kijken naar alles wat de fantasie prikkelt. En dan moeten wij zeggen, wat worden wij mensen niet meegesleept door de begeerte van de ogen. Tot daden gebracht. Die we van onszelf misschien nooit hadden verwacht dat we dat zouden doen. Maar het gebeurt. En dan is daar ook dat derde ding, een leven in hoogmoed. Het zich uitstrekken naar bezit, praal, schittering. Mensen die zichzelf verhogen en dan de naaste verdrijven en verdrukken. Bij zichzelf meer achten. En bij dat meer achten van zichzelf natuurlijk de naaste vernederen. Dat alles staat hier dus in deze tekst. En dat is de samenvatting van al wat uit die neiging komt, die niet uit God is. Die niet op zijn eer en tegelijk op het heil van de naaste is gericht. Het komt op uit een wereld die verband houdt. Geen verband houdt met God. En die het verband met hem die de schepper is van hemel en aarde heeft verloren. Daarom is het goed dat wij met elkaar deze tekst bespreken. En dat we de tekst, zo'n tekst, op de kansel niet overslaan. En dat we die niet uit de prediking weglaten. Want ieder, dat staat in Johannes 3 vers 16. Of in Johannes, deze brief dus. 1 Johannes 1 vers 3 en dan vers 6. Ieder die in God blijft, doet zulke dingen niet. Want in hen die zo leven, is God niet. En dan komt dat laatste tekstvers, dat derde vers dat we nu willen overdenken. En dan staat er, deze wereld gaat voorbij. Deze wereld met al haar begeerten, deze kosmos, het sieraad wat God geschapen heeft, gaat voorbij. En dan begrijpen we dat het niet gaat om een soort van filosofie, waarin we zeggen, nou ja, kijk, we leven eenmaal in de verandering van alle dingen, en niets beklijft en alles verandert en alles verdwijnt, en het is in het hele leven is het niet anders dan opgaan, blinken en verzinken, en ieder mens moet sterven. Dat is wat je zou kunnen noemen stoïcijnse filosofie. En dat betekent, je kunt er toch niets aan doen, helemaal niets, en je moet je er maar in blijven berusten. Hier wordt dat heel anders bedoeld. Als hier staat, de wereld gaat voorbij, dan is dat niet een natuurwende van opgaan, blinken en verzinken, maar dan wordt er gezegd, en dat bedoelt de apostel, deze wereld gaat voorbij, gaat het eindoordeel tegemoet. Dat is het. En dan is het geen kleinigheid waar het om gaat. En dan handelt deze tekst over iets heel belangrijks. En die wil eigenlijk zeggen wat dat betekent. Om een gelovige te zijn. Om een kind van God te zijn. Om een discipel van onze Heer Jezus Christus te zijn. Om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Als je behoort tot de kerk van de Heer Jezus Christus. En als je zijn eigendom mag zijn. Dat alles is een discipel zijn. Dat is geen kleinigheid. Dat is niet dat je zegt, nou ik doe even belijdenis. En dan verder, dan zal ik het oude leven voortzetten zoals ik het gewend was. En wat mij het beste uitkomt en wat mij het beste past. Nee, leerling, discipel zijn van Jezus Christus heeft te maken met het hele leven. En als je lid bent van zijn gemeente, dan legt dat beslag op je hele leven. De verhouding tot God en de verhouding tot de naaste. En dat heeft natuurlijk direct te maken met je innerlijk leven. En het heeft ermee te maken hoe we staan tegenover onze hemelse Vader. En hoe wij leven in de omgang met hem. En natuurlijk, dat heeft ook alles te maken met wat je doet of laat. Maar het gaat erom wat in je hart omgaat. En als jouw hart in die wereld opgaat, met al haar begeerlijkheid, zoals die nu eenmaal reilt en zeilt en waar je deel van uitmaakt, dan zegt deze tekst, dan is God niet in jou. Een christen moet dus in zijn leven nee kunnen zeggen. Ja tegen God, nee tegen de wereld. Ja tegenover onze hemelse Vader en zijn lieve Zoon Jezus Christus. En wanneer wij zeggen, waarom moet dat? Omdat er in deze wereld, sinds het paradijs door Adam en Eva werd verlaten, omdat er in de wereld en ook in onze harten, want we zijn allemaal Adamskinderen, zoveel dingen zijn die niet in overeenstemming zijn met de heilige wil van God. En in overeenstemming met de grote liefde die Hij ons toont in Jezus Christus. Het is een groot voorrecht een gelovige te mogen zijn. Een lid van zijn gemeente, het eigendom van Christus. Dat is de allerrijkste schat. Maar het vraagt tegelijkertijd een offer. Welk offer? Het offer van ons eigen ik. En het vraagt de aandacht van ons hart allereerst voor God. Voor zijn eer. En dat is tegelijk verbonden met het heil dat hij in Jezus Christus voor ons heeft geopend. En dat spreekt niet vanzelf. Dat is niet waarvan we kunnen zeggen dat is er nu eenmaal. En daarom mogen we dat accepteren. Nee. Dat is er omdat Jezus Christus zijn offer heeft gebracht op Golgotha. En dan kunnen wij maar niet erop na raak leven en dan niet uit God leven. En u begrijpt, dan is de vraag, rekenen wij daarmee, zoals wij hier vanavond bijeen zijn? Maken wij er ernst mee? Natuurlijk, er zijn mensen die klagen. En mensen die zeggen, ja, weet u, God is zo ver weg en er zijn zoveel raadsels in het leven en ik ontmoet zoveel teleurstellingen en er is zoveel onvrede in mijn hart en bij mensen. En hoort dan deze woorden en doet ze, laat de liefde van God heersen in uw hart. En denk dan vooral aan de laatste woorden van onze tekst. Deze wereld gaat voorbij, gaat het eindoordeel tegemoet. Dat betekent, denk erom, wie zijn kracht, wie zijn steun, wie zijn vreugde zoekt in deze wereld die snel voorbij gaat, die gaat met de wereld te gronde. En u wijst de tekst ons juist een andere weg, een rijke, een vaste weg met een heerlijke toekomst. En die weg van God is zeker niet gemakkelijk. Maar de weg die hij gekozen heeft in de Zoon van zijn liefde is wel veel en veel heerlijker. Die weg loopt niet dood. Gods liefde is trouw en is eeuwig en hij verlaat de zijne niet. En hij is de vaste grond voor wie op hem bouwen en zich aan hem toevertrouwen. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En hij is de trouwe zaligmaker in Jezus Christus. En hij is de eeuwige God. Zijn trouw wankelt niet. Dan moeten we zeggen, veel mensen zeggen dat vandaag ons niet na. Die zijn het er niet mee eens. En u zult ze ook ontmoeten dat er mensen zijn, ja, maar ik weet niet of alles wel door God geschapen is. Heeft God deze wereld geschapen zoals die nu ruilt en zeilt? Is dat Gods bedoeling geweest? Dat geloof ik niet. En dan zeggen ze eigenlijk in één adem erbij, en ik weet eigenlijk ook niet of er wel een God is. Dit besef is kenmerkend voor onze tijd. Nu zijn er altijd atheïsten, godlozen geweest. En er zijn altijd nihilisten geweest, die zijn, er is helemaal niets. Dat is kenmerkend voor onze tijd dat het vroeger enkelingen waren die dat zich afvroegen. Waar komt de schepping vandaan? Tegenwoordig is het de massa. Waar komt die schepping vandaan? Oh, is die toevallig ontstaan? Zomaar toevallig? Uit een oerknal? Dat zeggen ze dan. En dan zeg ik, is dat wetenschappelijk bewezen? Absoluut niet. Want dat geloof in het toeval is puur ongeloof. Maar vandaag is dat nihilisme is heel diep in onze samenleving doorgedrongen. En heeft wat wij noemen de geestelijke volksgezondheid bedorven. En de media helpen er braaf aan mee. En dan denk ik, het is alweer jaren geleden dat Godfried Bomans een keer een tv-interview had. En hij had toen een interview met een Tweede Kamerlid. En dat was meneer Jongeling. Een gelovig man. En Bomans, die vroeg door. En die vroeg naar zijn laatste houvast. En vroeg naar de vaste pijler van zijn geloof. En dan zat jongeling die zat daar voor het scherm in zijn stoel en hij had een Bijbel op zijn knieën. En hij zegt, er staat geschreven en er is geschied. En dat maakt een grote indruk. En dan zeggen we vanavond, u hebt toch ook wel eens rondgekeken in de wereld. En we hebben allemaal wel een stukje van de wereld gezien. Er hoeven we helemaal geen grote reizen voor te maken. Om te ontdekken wat een wonder is de schepping van God. Johannes zegt en begint te zeggen. In God is licht. Er is helemaal geen duisternis in hem. Kunnen wij voorstellen dat het licht toevallig ontstaan is? Zomaar? En stel je nou eens voor dat dat puur toeval was. Dat er licht was. Is het dan ook heel toevallig dat er mensen ontstaan zijn? En als die mensen nu eens geen ogen gehad hadden, wat zou er dan van terechtkomen? En als ze andere ogen gehad hadden, laten we zeggen röntgenogen, dan zagen ze heel wat anders. En als ze wel konden zien, maar alleen zwart-wit en geen kleuren. Wat zou ons dan de kleurenpracht zijn ontgaan? Is dat allemaal toevallig? Dat God zegt, er is zij licht en er was licht in de schepping? En is het dan toevallig dat mensen dat licht kunnen zien? En daardoor kunnen leven en zich in dat licht verlustigen? En in de breking van het licht, waardoor alle kleuren van de regenboog tevoorschijn komen. Is dat allemaal toeval? Is dat allemaal zomaar uit een oerknal ontstaan? Pure dwaasheid. Wel nee. God is het begin. De schepper. Hij heeft het licht geschapen. Daar is hij de schepping mee begonnen. En toen de wereld helemaal klaar was, helemaal toegericht was, zoals een moeder in een verwachting alles klaarmaakt en alles voorbereidt om het nieuwe leven te ontvangen, zo heeft God de mens geschapen toen de hele wereld was geschikt gemaakt voor de mens. De wereld is geschikt voor de mens om te leven en wij mochten hier in deze wereld komen. En toen was het als een paradijs om erin te wonen. En dan, we hadden het over de ogen en dan moet je eens denken aan de oren. We hebben oren om te horen. En God heeft zijn woord gesproken. En wij mensen kunnen met elkaar spreken. En God spreekt door zijn woord tot ons. Hij is de eerste die spreekt. En die ons telkens weer roept naar zijn kerk om dat woord te horen. En dat ligt al eeuwenlang op de kansel in ons midden. En moeten we dan niet zeggen, wat zijn er een wonderen in de schepping, als we alleen al denken aan de oren en aan de ogen. En wat klagen we dan tegenwoordig over de opwarming van de aarde? En nu opeens, nu weer over de dreiging van een ijstijd. En dan klagen we over regen. En dan klagen we weer over de droogte. Maar als er geen regen viel, dan zouden de vruchten niet kunnen groeien. Er zijn wonderen in de schepping te over als we onze ogen ervoor openen. En nu leven wij vandaag in een wereld waarin dat nihilisme om zich heen grijpt. En zegt, wij komen helemaal uit het niet tevoorschijn. We zijn niet door God geschapen. En als we sterven, dan zijn we ook helemaal aan het nihilum, aan het niets overgeleverd. En toch is daar heel diep in ieder mensenhart een elementair verzet tegen het nihilisme en tegen de dood. God heeft ons geschapen, hij begon. En David zegt het op zijn onnavolgbare wijze in Psalm 139. Hij heeft onze ongeformeerde klomp gezien. Toen heeft God al naar ons omgekeken. Dat was zijn verkiezende liefde. En hij roept ons. Hij roept ons door zijn woord. En dan moeten we zeggen, we leven in een wereld waarin brede lagen door dat nihilisme zijn aangetast. En mensen die zeggen, ja, maar ik doe nergens meer aan. Want er is toch niets en er is alleen maar toeval. En dan moet u weten dat juist vandaag in andere delen van de wereld het geloof toeneemt. Het aantal gelovigen toeneemt. En zeker in streken waar vervolging is en gevaar. Hoe komt dat? En dat men in andere delen van de wereld afvraagt, hoe is dat in Europa? Zo nihilistisch. En hoe is dat in Nederland? Een christelijk volk? En waar is het christendom gebleven? Is dat geen christelijk land meer? Terwijl wij zoveel aan de christelijke beschaving hebben te danken? Wel, wij maken op grote schaal vervuiling. Wij vervuilen de goede schepping van God. En als het gaat om het milieu, dan zijn de milieuactivisten in de weer. En die maken zich breed. Maar de vervuiling van wat we noemen de geestelijke volksgezondheid, wat het hart, wat de geest van de mens raakt, is vele malen erger. Een wereld, een samenleving zonder God, zonder liefde tot God en de naaste, die heeft geen toekomst. Die gedaante van de wereld gaat voorbij. Die is vergankelijk, kort van duur. Maar het doen van de wil van God, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat zijn werken waarvan dezelfde Johannes zegt in de Openbaring. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Ze zijn geluk te wensen. Waarom? In de Here, in dat asiel, zijn ze veilig. En zij rusten van hun werken, van hun moeite. Maar hun werken volgen met hen. Die gaan binnen in dat nieuwe koninkrijk, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Werken gaan mee naar binnen. We merken in al die teksten dat Johannes, zoals veel mede-apostelen, sterk hebben geleefd in de verwachting van het einde van de wereld die voorbij gaat. Een wereld waarin de waarden worden omgekeerd. Waarin goed kwaad wordt. En kwaad wordt goed. En zo'n wereld moet ten onder gaan. Die graaft zijn eigen graf. En de misdaad groeit als Gods naam terzijde wordt geschoven. Zo lang al bestaat de wereld. Maar het bestaan van de wereld heeft een grens. Een totdat de maat van de ongerechtigheid vol is. En dan grijpt God in. Is de apostel Johannes een pessimist? Als hij schrijft dat de wereld voorbij gaat? Als wij dat meemaken en zien aankomen? Zijn we dan een pessimist? Wel nee. We zijn een optimist. Want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat heeft dezelfde Johannes geschreven. En dan denk ik wel eens, ik ken ook jonge mensen van vandaag, waarvan de grootvader nog naar de kerk ging. Maar hun vader niet. Die brak ermee. Die werd zeer progressief. En ging niet meer naar de kerk. En had deze wereld lief. En dan hoor je de kleinzoon zeggen. Vader, ja, je hebt wel goed voor ons gezorgd. Maar ik heb niets meegekregen om aan vast te klampen. Opa heeft geloofd en vond daar kracht en troost in. En waar moet ik mij aan houden? Moet ik mij laten wijsmaken dat het nihilisme bestaat? Dat de hele wereld met al zijn wonderen puur toeval is? Jongeren vragen naar houvast, naar een geestelijk houvast. Je kunt jonge mensen tegenkomen die vragen stellen. Die je van hen helemaal niet zou verwachten. En met hun vragen zijn ze op weg om het antwoord te vinden. Ze vinden de weg terug naar de hemelse Vader. En ze vinden altijd bij hem een open deur. God geeft houvast. Hij is een licht in al onze duisternis. En bij hem is een grote vrede. Deze wereld en al haar begeren gaat voorbij. Maar hij die het al geschapen heeft, hij blijft zijn schepping trouw. En geeft zijn schepping niet aan de vernietiging prijs. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zal die wereld herstellen, herscheppen in een glans en glorie die de schepping nog ver te boven gaat. God is getrouw. Hij blijft altijd zijn raad, zijn welbehagen doen. En nu zegt Johannes in dezezelfde brief, God is liefde. En Jezus Christus zegt tegen ons, al wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Wat een vreugde dat ieder die tot God komt, met al zijn armoede en schuld, en wie zich voor hem neerbuigt, die wordt niet verstoten, maar die is welkom, elke dag, elk uur. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, ja, tot in eeuwigheid. En hij regeert. En we mogen ons voor hem neerbuigen. En dan moeten we zeggen, wat heeft God een goede dingen gegeven. Een geloofsgetuigenis in vorige geslachten. En hij wil dat getuigenis ook vandaag in ons geven. Heb de wereld niet lief, heb God lief. Hij die ons heeft lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. In Jezus Christus zijn Zoon. Die ons wil behouden en wil leiden naar zijn heerlijkheid. En wat hij heeft beloofd, dat zal hij doen. Dat het werk van zijn Zoon Jezus Christus nooit zonder vrucht zal blijven. Ondanks alles wat de vorst van de duisternis op de been kan brengen. En ondanks alle atheïsten en nihilisten. God bindt de strijd aan. Tegen de zonde. En ook tegen de angst en de vrees. En in dat licht moeten wij het evangelie zien. Het evangelie dat altijd inzet met een roep. Die klinkt als een bazuinstoot. Vreest niet. Want ik verkondig u grote blijdschap. En hoe vaak heeft de heiland dan tegen bange mensen gezegd, vrees niet. En Johannes houdt het ons voor, al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Duidelijker uitspraak is er niet van de onveranderlijke liefde van God. Vreest niet. Dat betekent niet dat God de zonde niet erg vindt. En hoe erg hij dat vindt, zien wij aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En Paulus begint in Romeinen 8, die geweldige hoofdstuk, die geweldige woorden. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En wie dat aanvaardt, voor hem begint het paradijs. Begint. Want ook al is het nu nog een grote ellende in de wereld. En is er de grote spanning van midden in de dood en midden in het leven. Hebt deze wereld niet lief? En toch heeft God zijn schepping lief. En hij heeft er alles voor over om die wereld met al haar rijlen en zeilen weer binnen te brengen in zijn koninkrijk. En de liefde van God gaat niet tot de zonde, maar wel tot de zondaren. En die liefde is uitgestort in onze harten, zegt Paulus, door de Heilige Geest. En die liefde van God werkt met macht. En Paulus predikt het ons. Gij zijt immers aan de zonde gestorven, opdat gij voor God zult leven. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. God is altijd de eerste en de laatste. En wie Gods goede wereld bederft, vergiftigt in haat en nijd, in haat en jaloezie, tussen mensen, tussen rassen, tussen volken, toch gaat midden in deze wereld het evangelie uit. Ook vandaag, ook vanavond. Het evangelie, heb deze wereld niet lief, maar heb God lief, boven alles. En de naaste gelijk uzelf. Want God heeft ons eerst lief gehad en ons zijn Zoon gegeven. Hij wil ons behouden en leiden door hoogte en door diepte naar zijn heerlijkheid. Want niets ter wereld kan ons van zijn liefde scheiden. Amen. We zingen nu Psalm 89, daarvan de versen 3 en 8. Psalm 89, de versen 3 en 8. Laten we danken. Trouwe God, hemelse Vader, wij danken u voor uw onpeilbare liefde, die u ons telkens weer opnieuw betoont, door uw woord tot ons te spreken, tot ons gevallen Adamskinderen. We maken allemaal deel uit van deze wereld die voorbij gaat, maar we mogen weten van uw trouw, die het werk van uw hand niet laat varen. En ervoor zult zorgen dat u de eer en de glorie wordt toegebracht. Volmaakt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op een wijze waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Als u zult zijn alles en in al. Heer, wij bidden voor u. Wil ons daar vast van overtuigen. En wil uw woord dat u tot ons spreekt, met ons meegeven. En geef dat we het in ons hart mogen bewaren. En dat het telkens opnieuw zijn kracht doet. Dat uit u en door u en tot u alle dingen zijn. En dat u daarom de eer en de heerlijkheid is. En blijft. Heer, ga met ons. En sterk ons en zegen ons. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden. De naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu tenslotte Psalm 145, de versen 2 en 3. Psalm 145. De versen 2 en 3. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.